De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ik ben Diana Matroos en in deze podcast All Inclusive praat ik met mijn gasten over diversiteit en inclusiviteit. We hebben vooral van Kim Putters in de eerste aflevering geleerd dat we over inclusiviteit moeten praten, want divers zijn we al. Nou, denk aan gender, LHBTI, leeftijd, mensen met een culturele achtergrond, mensen met een beperking, en we gaan elke keer bespreken welke vraagstukken zijn er nou, waar worstelen werkgevers mee en werknemers, en we praten ook altijd over de oplossing. En dit keer staan rolmodellen centraal. In deze aflevering is John Oliveira te gast. Hij is partner van journalistiek blockchain platform Publicism en interim bestuurder van de publieke omroep Amsterdam. Maar hij is vooral iemand die altijd, los van het werk, bezig is met te praten over inclusiviteit.
De kwaliteit, ik vind dat echt nonsens. Ik denk dat niemand in een bedrijf uiteindelijk mensen aanneemt buiten het kwaliteit.
En er zijn voor mij, als het om dit onderwerp gaat, een aantal ankerpunten waarvan ik elke keer denk van, als ik er niet uitkom, dan praat ik met een aantal mensen en daar hoor jij bij.
Woehoe. Dat vind ik toch wel leuk om te horen.
Ja, daar ben ik je zeer dankbaar voor.
Nu is het publiek, hè?
Ja.
Het was een publiek. Ja.
Het kleurt wel een beetje dit gesprek, ja. Misschien. Ja. Ben je een rolmodel?
Ik vind het niet iets wat jij over jezelf moet zeggen. Maar dat vind ik.
Waarom?
Ik wist dat die vraag zou komen.
Ja, je kent me.
En ik mij ondertussen denken. Omdat het iets is, een rolmodel wordt voornamelijk eigenlijk bepaald door of een gemeenschap of door de ander, om het zo maar te zeggen.
Maar dat weet je best wel, toch? Je weet toch best wel wat mensen van jou vinden?
Ik denk dat best wel wat mensen mij zien als een rolmodel, afhankelijk van welke context je het bekijkt.
Ja, waarom denk je dat ze jou zo zien?
Het is zo mooi dit. Ik denk dat het te maken heeft met mijn levenspad. Ik mag mezelf op. Ik ben nu aangesteld als bestuurder. Dus ik snap dat en als directeur-bestuurder van een publieke omroep, waarvan sommige mensen zeggen, hoe komt hij nou uiteindelijk op die plek terecht? Hoe is hij daar dan terechtgekomen? Als ik kijk naar mijn verleden, heb ik toch een aantal dingen mogen doen die niet zo snel bereikbaar zijn voor iedereen. En dan is de grote vraag, hoe is die persoon daarna terechtgekomen? Dus ik denk dat het te maken heeft met het platform wat je op dat moment vertegenwoordigt, of de functie die je op dat moment vertegenwoordigt. En ik heb een aantal functies mogen bekleden die maar voor weinig behouden zijn. En daarom dat ik me kan voorstellen dat mensen mij zien als rolmodel.
Ja.
En zei ik dat netjes?
Je zei het heel, en het is allemaal heel politiek correct zoals je het zegt.
Dat was niet de bedoeling.
Nou ja, weet je, ik
heb er moeite mee om te zeggen, ja, ik ben een rolmodel, want ik zit op die positie. Ik blijf bij het standpunt dat het nog steeds te maken heeft met hoe ander naar je kijken. Dus het heeft te maken met de context. Dat is eigenlijk mijn punt.
Maar je hebt nergens gezegd, en misschien vind je het nu heel irritant dat ik dat dan wel zeg, ik ben een zwarte man.
Ja, nee, maar dat vind ik helemaal niet irritant, want dat ben ik.
En, maar waarom zeg jij dat niet?
Maar waarom moet ik dat zeggen? Want ik maak hem even af. Waarom moet ik het zeggen? Want het is toch overduidelijk?
Nou, weet ik niet. Mensen horen alleen geluid.
Je hebt het over nu voor de luisteraars.
Ja.
Nee, in dat opzicht. John Oliveira, want ik heb mezelf nog niet geïntroduceerd.
Heb ik gedaan.
Ja, maar niet als... ik ben van Surinaams afkomst. Ik ben getrouwd. Label nummer 2. Ik ben man. Wel of niet te horen. 3. Ik hou me bezig bij media marketing. Ik zit in het vak van labelen, dus... Voor de mensen met een... en dat wat we noemen is bicultureel. Dat betekent dat ik meerdere culturele labels op me draag. En eentje is... mijn moeder is... mijn moeder heeft mij opgevoed. Dus ook nog eens vanuit één oudere...
Eén oudergezin.
Dus
ik
had de Surinaamse had ik ook al genoemd. Volgens mij voor de luisteraar kan me al behoorlijk al denk ik labelen. Ik was misschien wel de belangrijkste vergeten. Ik ben Rotterdammer.
Rotterdammer. Dat draag je met je mee terwijl je nu in Amsterdam woont.
Al
jaren.
Ja, al zeker ruim 20 jaar.
Ja. is het nou, want ik bedoel, ik worstel daar soms zelf ook wel mee. Want soms gaan mensen dan vragen van waar kom je vandaan? En dan denk ik, ja, ik
de beroemde kom gewoon,
de beroemde vraag. Ik ben ook van Surinaamse afkomst, maar ik ben geboren en getogen hier in Amsterdam. Dus ik voel me Amsterdammer, ik voel me Nederlander. En ik ben ook heel erg trots op mijn Surinaamse achtergrond. Maar op het moment dat je het hebt over rolmodellen en hoe mensen je benaderen, speelt dit wel een rol. Wanneer merkte je dat het een rol speelde?
Het is wel interessant wat je nu zegt. Je hebt het over bepaalde ringen. En dat vind ik wel interessant. In eerste instantie voelde ik me Rotterdammer. En in tweede instantie voel ik me dan Nederlandse afkomst. Surinamer. Want uiteindelijk, ik heb de Surinaamse leer meegekregen van mijn moeder. Wordt dat altijd zo gezien of wordt het altijd zo ervaren? Ik krijg heel vaak te horen, ja, maar je hebt zo'n Nederlandse tongval. Je hebt zo'n ABN. Dat hoor je misschien nu niet, omdat ik echt dat Rotterdamse even aanzet. Omdat ik tegenover de Amsterdamse zit. Dus iedereen heeft daar wel een mening over, of iedereen kijkt er op een bepaalde manier naar. En ik vind dat labelen, vind ik persoonlijk heel erg interessant. Wanneer spreek je de persoon op aan? En wanneer niet? En wat zijn uiteindelijk die gemeenschappelijke waarden waar we eigenlijk over moeten praten?
Maar je zegt, ik vind het interessant, maar vind je het ook wel eens irritant?
Dat ik word aangesproken als zwarte man, bedoel je dat?
Ja.
Nee, ik heb daar helemaal geen problemen mee, als ik heel moet zijn. Ik moet wel zeggen dat daar. Ik ben even terug naar mijn geschiedenis. Ik ben geboren getogen Rotterdammer. Ik ben opgegroeid in Hoek van Holland. Van vijfde tot mijn twaalfde jaar. Dus lees, wij waren een van de eerste zwarte families die in Hoek van Holland kwam wonen. En nou, geloof me, heb ik alles meegemaakt wat je maar kan bedenken als het gaat over uitsluiting en et cetera. Ik heb fantastische tijd meegemaakt. Aan de andere kant heb ik ook heel duidelijk gemerkt dat ik er anders was. Of anders werd gezien.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, racisme is daar een goed voorbeeld van. Ik bedoel, ik kom nog uit de tijd dat we de grapjes nog maakten van hoe noem je een nikker met een wikkel om. En dat, nou, weet je, dat snikker. Nou, weet je, dus die, uit die tijd dat kunnen we ons bijna nu niet meer voorstellen. Dat we dat soort taal gebruiken. Het is nu in mijn ogen wordt het op een heel andere manier gemanifesteerd. Maar dat is wel typerend voor die tijd.
Maar dat vormt jou natuurlijk ook. Want als je even teruggaat naar die tijd. Je noemde, ik bedoel, we hoeven hem niet nog een keer te herhalen. Want hij is erg genoeg en hij is wel aangekomen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Maar wat deed het, ik weet niet hoe oud je toen was ongeveer. En
deed
ik het
heb
met
van
je?
Mijn vijfde tot mijn dertiende in Hoek van Holland gewoond. Dat heeft me zeker wel gevormd. In zoverre dat ik heel goed begreep. Mijn moeder is daar heel belangrijk geweest. Je hebt zoiets dat heet The Talk. Diana, ik weet niet of je dat herkent, maar je ouders ga je dan even heel erg duidelijk maken dat je heel trots moet zijn op de kleur die je hebt. En dat je prachtig bent op de manier waarop je bent. Dat je jezelf moet kunnen zijn. En dat je jezelf niet moet laten kleineren. En dat je voor jezelf moet opkomen. Dus daar, dat heeft absoluut een bijdrage geleverd. Dat is een van de redenen waarom ik er ook gewoon open over kan praten. En waarom ik ook kan aanvoelen wanneer het fout gaat. Dus ik voel heel snel aan wanneer iemand met de verkeerde intentie mij aanspreekt.
Ja, kan je dat uitleggen voor mij?
Wanneer naar je wordt gekeken vanuit een soort achterstandspositie. Kijk, ik voel mij niet. Ik heb hier gestudeerd, ik heb een fantastisch traject open. Ik voel me niet minder dan de ander. Dus het moment dat ik word aangesproken op basis van mijn kleur, nou, daar ben ik gevoelig voor. Dan of ik weerleg dat, of ik vergroot het uit, zodat de ander bewust is van, ja, eigenlijk is het een non-issue, dus waarom hebben we het hierover?
Ja, en is dat dan zo'n voorbeeld wat je net zei van dat iemand tegen je zegt, goh, wat heb jij een wat, hoe noem je het, tongval? Wat was het
ja,
nou?
Wat spreek je toch? Dit is zo interessant. Nou, laten we even een mooi voorbeeld geven. Ik ben Hoek van Holland is schuur tegen het Westland. Het is een stukje Rotterdam aan het strand richting Westland. Dus je voelt er aankomen, veel tuiners, et cetera. Dus, en als jij rond de leeftijd van 12 of al van 10 of 12, dan wil je wat centjes bij verdienen. En wat doe je dan? Dan ga je rondbellen. Nou, mijn rondbellen was natuurlijk... hallo, ik ben John Oliveira en ik wil graag bij u komen werken, et cetera. Nou, dat vinden die mensen allemaal fantastisch, et cetera. Maar vervolgens zien ze mij live. En dan krijg je uiteindelijk, ik noem het even, het gesprek. Het begint al uiteindelijk dat mensen al eigenlijk al een beetje schrikken als ze je dan zien. En ik heb dat heel vaak meegemaakt.
Recent nog?
De grap is dat niet zo. Niet zozeer omdat ze me nu aan de telefoon hebben gehad. Ja, de grap is, het is een onderdeel van mijn natuur geworden. Dus als ik merk dat mensen schrikken, dan heb ik daar direct al een eerste reactie op van iets in die geest van dat was volgens mij niet helemaal volgens jouw verwachting. Of iets in die geest. Dus ik probeer het altijd te breken. En ik weet dat het is misschien niet helemaal wenselijk, maar ik zie gewoon aan gedrag dat het niet overeenkomt met wat ze hadden verwacht. En
maar eigenlijk help je ze een beetje dan?
Ja, natuurlijk help ik ze. En ik help daar ook met mezelf mee. Nu tegenwoordig met sociale media is dat klaar. Ik bedoel, voorbeeld was, er was een persbericht uitgegaan. Nou, met mijn foto. Geloof me, daar had ik wel over nagedacht.
Over het feit dat je interim bestuurder bent van de publieke omroep Amsterdam.
Natuurlijk, weet je. Ik bedoel,
hoe heb je daarover nagedacht?
Nou ja, in zoverre. De vraag die regelmatig werd gesteld. Kijk, in de business is dat heel erg normaal dat je een foto erbij bij verstuurt. Maar in dit geval had ik heel sterk het idee dat heel veel mensen kennen mij gewoon niet. Dus vind ik het ook heel logisch dat je een bepaald beeld ook uiteindelijk van die personen. Ja, ik denk dat dat helpt. Ik denk dat dat in dit opzicht zichtbaar maakt.
Ja, ik moet hier even over nadenken. Want,
ja, dat weet ik. Dat zie ik aan je.
Ja, want wat je zegt van oké, er komt een persbericht naar buiten dat jij die functie hebt. Ja, daar zit heel vaak een. Nee, er zit niet altijd een foto bij. Hè? Nu dacht je, het is toch goed dat er een foto bij zit?
Je moet zo bedenken, het is voor hoe ik het heb overwogen. Het is niet zozeer omdat het is overwogen vanuit degene die hebben verstuurd.
Maar wat is die overweging? Want dat is interessant, hè? Want we hebben het natuurlijk over rolmodellen zoals jij, die dan
daarom vertel ik het ook hier.
Ja.
Het is, we hebben het nu over een... ik denk dat het een goed signaal ook afgeeft dat er iemand is met een culturele achtergrond op zijn positie. Ik denk dat het... daar ben ik ook trots op.
Ja, daar ben je trots op, maar voelt het niet ook dubbel als je op die manier dan... Oké, je brengt dat dan zelf naar buiten. En misschien speelt dat mee van misschien word ik daar om die reden ook om gevraagd. Maar ik merk wel eens dat ik voor dat soort dingen word gevraagd. En ik wil dan gevraagd worden vanwege mijn kwaliteit en niet vanwege mijn kleur.
Ah, daar was die.
Terwijl ik wel trots ben op mijn kleur.
Daar kwam die. Ja. Kwaliteit. Oh. Ja, laat ik die even sowieso even isoleren. Kwaliteit, ik vind dat echt nonsens. Ik denk dat niemand in een bedrijf uiteindelijk mensen aanneemt buiten het kwaliteitskader om. Dus dat is voor mij een non-discussie.
Je gelooft niet dat er nu lijstjes zijn van we moeten iets met diversiteit, we moeten inclusiever zijn en daar gaan we...
Ik geloof dat we die tijd achter ons hebben gehouden. Dat is heel lang geweest in de jaren 90. Uiteindelijk, en dat is ook een beetje wat naar voren wordt, waar we ons nog steeds aan vasthouden. Van ja, maar in het kader van kwaliteit en kwaliteit, ik vind dat nonsens. Als mensen...
Mensen worden er wel mee geconfronteerd, hè, John?
Ik zeg niet dat ze
maar
niet
je bent om die reden waarschijnlijk aangenomen.
Ja, maar dat zegt toch iets over perceptie? Ja. Het zegt eigenlijk veel ook over de persoon die het zegt. Ik ken bij alle bedrijven waar ik tot nu toe heb gewerkt of voor heb gewerkt, geloof niet dat kwaliteit een discussie is. Dus kwaliteit is een randvoorwaarde. En ik snap dat dat wordt gezegd. Ik denk dat dat eigenlijk iets meer vertelt over degene die dat zegt. Dat hij zich daarmee bezighoudt en dat hij nog steeds denkt... Mm-hmm. Dat mensen worden voorgetrokken. Want daar komt het een beetje van ja, maar er wordt dan voorgetrokken en et cetera.
Ja.
Nee, kwaliteit is niet in discussie op dit moment. En dat is een understatement.
Het zegt ook iets over hoe jij... vol zelfvertrouwen, daar kan ik dan weer op van onder de indruk zijn, naar jezelf kan kijken.
Ja, nee, maar 100%. Ik bedoel, laat ik een heel goed voorbeeld geven. Ik had het net over die foto. Dit is lekker actueel. Dit is echt de afgelopen paar weken voorgevallen. En mij gaat het niet om de foto, maar gaat uiteindelijk om de boodschap die hiermee wordt gegeven. En daar hoort ook die foto bij. Voor mij is het één pakket. En daar sta ik achter. En in B2B is het heel normaal om een foto mee te sturen. Maar voor B2C niet. Nou, dat zie je eigenlijk overwegend niet. Dus ik liep
ook. Heb je heel bewust gedaan?
Nou ja, in zoverre. Ik was me niet. Nee, ik ga het anders stellen. Ik was me niet bewust dat het ook kijk, het stond op AT5. Ja, daar kijken heel veel Amsterdammers naar. En dat heb ik geweten.
Want wat is er gebeurd?
Nou ja, ik loop over de markt en mensen feliciteren of lopen naar me toe en et cetera. En dan denk ik van, oh ja, shit. In die context, ik stond gewoon natuurlijk op AT5. En dat zeiden ze ook. Ja, dat viel me ook op. Ik zag jouw foto er gewoon bij staan. Dus in die context is dat verrassend, zou ik maar zeggen. Voor B2B is dat niet zo. Ik bedoel, nee. Voor elke, maar daarom zei ik al, ik was misschien wel extreem bewust dat mijn foto uiteindelijk erbuiten was.
Heb je ook nare reacties ontvangen?
Ja, in zoverre. Het was meer een indirecte zin. En dat wist ik van tevoren. Dat er mensen zijn die mij dan zien als een token. Dus er is een hele concessiediscussie hier gaande over. Dat is gewoon een wedstrijdje waarin er een. Andere partijen opgestaan die tegenover Publieke Omroep Amsterdam, waar AT5 en Salto onder vallen. Die zeggen van wij willen dat wedstrijdje. Wij willen ook meedoen aan het wedstrijdje. Sterker nog, wij willen het gewoon winnen. We willen eigenlijk zeg maar die rol overnemen. Nou, en die hebben echt een van hun belangrijke speerpunten is inclusiviteit. Nou ja, en ik snap dan in die context dat als er in één keer een nieuwe directeur-bestuurder aan wordt getrokken en hij is ook nog eens zwart. Ja, dan snap ik wel dat er. Ik zeg, dat zeggen
precies,
zij niet.
Precies, wat ik dus net zei.
Ja, maar daar komt hij. Ik was nog niet klaar. Het snap ik best dat er, dat er vanuit de markt, niet specifiek die partij, vanuit de markt wordt gezegd van ja, maar je kijkt, dat doen zij expres omdat er dan iemand met een kleurtje nodig is. En kijk, en daar zit het voor mij het punt. Je moet je eigenlijk afvragen, maar waarom zit die persoon eigenlijk op die positie? Wat heeft hij nou eigenlijk gedaan? Wat is het nou uiteindelijk wat hem uiteindelijk tot die positie heeft gedaan? Wat drijft hem uiteindelijk ook om deze rol ook nu aan te nemen? Nou, die vraag wordt niet gesteld. Dus de nare reactie, ik geef antwoord op die vraag. De nare reactie, ja, ik weet wie ik tegenover me heb zitten. De nare reactie zit hem in. Ja, hij zal wel een token zijn voor die organisatie. Dat vind ik naar. En dat heeft meer. En dan kom ik weer terug op mijn eerdere reactie. Oh, heeft alles te maken met, ik noem het even, de personage die niet bereid is om verder te kijken dan zijn neus lang is. Luister, ik zit al jaren in deze publieke omroepbestel. Ik ben bestuurder daarin. Ik heb jaren strategisch advies gegeven aan mediabedrijven en journalistieke bedrijven. Dus ik heb daarin denk ik wel een staat van dienst. Alleen, daar ligt ook een eigen verantwoordelijkheid. Daar was die. Eigen verantwoordelijkheid om dat tentoonspreiden. Toen dacht ik van, oh ja, John, jij moet ook even aan de bak. Kijk eens wat op je LinkedIn staat. Nou, nu dan moet ik dat even weer updaten. Moet er aangeven.
Oké. Ik vind het, want je hebt het natuurlijk ook wel over jezelf afgeroepen door het zo heel bewust te communiceren. Want dat zei je net tegen me.
Nou ja, het punt is. Ik ben niet degene die de druk op de knop. Nee, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen quote binnen. Zoals jij weet hoe een journalistiek bestel werkt. Mm-hmm. En uiteindelijk ook degene die een persbericht verstuurt. Dat persbericht. Ik ben niet de afzender van het persbericht. Ik gaf er net alleen maar aan dat die foto voor mij wel een bus. Ik ben wel heel bewust dat mijn foto wordt meegestuurd. Misschien moet ik het daarin.
En dat je je kleur wil laten zien. Want zo zei je het net tegen mij.
Dat weet ik. En de nuance zit hem in. Het is niet zo dat ik naartoe ben gegaan. Hey, mijn foto moet erbij. Nee. Dat is even de nuance.
Wat ik heel graag met je wil bespreken is, ja. Hè, want je bent, dat zei ik net, je bent heel veel met dit onderwerp bezig, inclusiviteit, ja. Waar deze podcast over gaat. En in deze podcast zijn we heel erg bezig met van, nou ja, wat is de win nou voor de werkgevers om er mee aan de slag te gaan? En waarom is het lastig voor werkgevers om er mee aan de slag te gaan? Ja. En waar zitten de oplossingen? Maar het is natuurlijk ook zo dat werknemers ook een onderdeel zijn in dit verhaal. Ja. En dan. Nou, heb je heel veel verschillende vormen van diversiteit natuurlijk. Hè, want daar gaat deze hele podcast over. Maar je hebt het ook altijd over rolmodellen. Of het nou gaat om een succesvolle vrouw die rolmodel staat. Ja. Nou ja, jij bent dan een zwarte man, hebben we net al besproken. En vind je nou dat je. Nou, laat ik even terug. Wat je vertelde over nou ja, hoe je als kind al vervelende dingen hebt meegemaakt met je kleur. En
mag ik daar even op reageren?
Nee, wacht even. Oh,
je
wilt
je vraag formuleren. Dit was de opbouw. Sorry.
Ja, je kan het ook helemaal overnemen. Kan ik gewoon weggaan. Laat ik jou hier in de microfoon. Nee. Dan wordt het gewoon een monoloog. Mag ook.
Nee, dat is niet het idee.
Wordt wel een mooie monoloog.
Ik heb een positie. Ik luister.
Maar als je dan nu kijkt hoe het vroeger was en hoe het nu is. En je kijkt nu naar de arbeidsmarkt. Vind je dan nog steeds dat mensen met een, nou, die anders zijn, of het nou is vanwege hun andere culturele achtergrond, zoals zoals bij ons het geval is, of mensen met een beperking, dat er nog steeds een probleem is op de arbeidsmarkt?
Het probleem is niet de juiste bewoording. Laten we het zo stellen. Er ligt nog belachelijk veel werk. Het is geen ABC'tje. Het is niet zo. Laat ik dan toch weer AT5 Almere als voorbeeld geven. Is bestaande journalistieke nieuwsorganisatie. En die is overwegend wit. Klaar. En alle talenten wat er om me heen komt, die zijn allemaal overwegend gekleurd. En dat is niet zo raar. Want ja, weet je, dat is de verhouding naar de stad. Ga je morgen zeggen van, maar wacht even. We willen morgen uiteindelijk ons verhouden tot de stad. Om het zo maar te zeggen. Wat eigenlijk inhoudt dat in deze stad is geen enkele groep de meerderheid. Hoe kan je dat dan laten weerspiegelen in een organisatie met veel werknemers? Ja, dat is geen knop die je in komt zetten. Je kan niet morgen zeggen van, de helft gaat op straat en de helft komt er weer binnenin. En ik gebruik dit voorbeeld puur om mee te geven dat het een proces is die echt wel die langzaam gaat. En die ik denk dat de aandacht veel meer moet zijn op dat wel onze, dat noemen we de eye on the ball. We moeten scherp blijven. Dat de mensen die op leiderschappositie zitten, dat die inderdaad wel een biculturele achtergrond. Dat we onze recruitment wel verder kijken dan alleen maar naar onze eigen, ik noem het even, ons eigen cirkeltje. Dus antwoord geven op je vraag. Ik denk dat het een ontwikkeling is. Die gaat wel langzaam, maar ten opzichte van vroeger is echt wel behoorlijk wel wat veranderd. Maar we zijn er nog lang niet. Het is nu pas echt geagendeerd. Ik merk nu vrouwen aan de top. Je ziet nu echt wel een verandering. Dat er uiteindelijk ook.
Is dat beter geregeld bij AT5? Vrouwen aan de top, als je kijkt naar de topposities daar?
Nee, het is helemaal niet beter geregeld. Ik denk dat daar nog gewoon genoeg werk ligt. En het is maar een kleine organisatie, voor alle duidelijkheid. Ik bedoel, er zitten nu nog twee directeuren op AT5 en op Salto zit er één. Daar spreek je nu mee. Het zijn allebei mannen en ook nog eens allemaal 45 plus. Dus in dat opzicht, het verschil is dat ik dan een kleurtje heb. Maar Raad van Toezicht daarentegen, daar bij Publieke Omroep Amsterdam. Ja, er zit één vrouw en vier mannen uit mijn hoofd. Okay. Dus er zit ook geen kleur. Dus mijn punt is, ik denk dat het moet nog beter geagendeerd worden. Er moet beter op gestuurd worden. En laten we het alsjeblieft gewoon doen. Een voorbeeld hier voor mij is niet erover te praten. Het is een positie. Doen. Okay. Kijken naar wie er.
En ik snap, want je praat nu vanuit de werkgeverskant. En dat is ook heel interessant. Maar je bent hier ook nu voor deze aflevering. Omdat je een rolmodel bent. En wat ik ook belangrijk vind, dat in deze aflevering duidelijk wordt, wat kunnen rolmodellen zelf doen? En ook de rolmodellen die misschien nog niet zichtbaar zijn. Hè, want jij bent zichtbaar geworden door de dingen die je hebt gedaan. Daarom ben je een rolmodel voor anderen. Maar er zijn ook heel veel talenten die toch tot een bepaalde minderheidsgroepering in het werkende leven zitten. Die misschien soms zullen denken, bepaalde signalen nog niet helemaal herkennen. Die denken dan, ben ik nou gek wat er nu gebeurt? Hoe moet ik nou op het moment dat je ambitie hebt van A naar B komen? Hoe kan ik wel naar die top komen? En die daar tegenaan lopen en die dat lastig vinden. Hebben die zelf een taak om er doorheen te breken? Of moeten de werkgevers dat doen? Wat vind jij?
Twee dingen die ik hierover wil zeggen. Als we maar bewust zijn dat er wel structuren zijn. Dus er zijn bestaande structuren. En daar hoort een werkgever zich van bewust te zijn. En een structuur bedoel ik meer mee dat er dat we een manier van werken hebben, dat we afspraken hebben, dat er netwerken zijn. En dat bedoel ik met structuur. De werknemer, want daar wil je naartoe. Even naar de werknemerskant of lees. Iedereen die hier naar luistert, die ziet van, ik ben aan het solliciteren of ik wil naar die volgende niveau toe. Natuurlijk ligt daar een eigen verantwoordelijkheid. In hoeverre verhoud jij je tot netwerken? Ja of nee? In hoeverre ben je bezig om dat mee te geven aan je omgeving? Er zijn bizar veel netwerken. En netwerken voor mij is niet zozeer, het moet een business netwerk zijn. Nee, het kan ook uiteindelijk. Het begint ook wel bij de voetbalclub of bij de hockeyclub. I don't care wat je ook uiteindelijk om doet. En dat zijn allemaal netwerken. We verhouden ons allemaal tot elkaar. En ik denk dat je verbaast je soms misschien wel over hoe netwerken zich tot elkaar verhouden. Mensen zijn niet op zo'n manier bezig. Ze maken te veel een onderscheid tussen, ja, maar dit is voor mij mijn privé dingetje en dit is voor mij mijn zaken ding. Maar we zijn allemaal mensen, we houden ons allemaal tot elkaar. En ik denk dat als jij je ambitie hebt en hier, daar ligt eigen verantwoordelijkheid om jezelf goed te verdiepen tot de plek waar je naartoe wil gaan. Waar je tot wil verhouden. Van oké, wat betekent dat nou? Wat voor cultuur heerst daar nou? Voel ik me daar wel thuis, ja of nee? Wie zijn de mensen in mijn directe omgeving of indirecte omgeving die zich wel daartoe verhouden? Ja, ik zeg altijd, durf te vragen. Ik zeg DTV. Het valt mij heel erg op. Ik krijg best wel veel vragen. Over ja, maar ik wil daar naartoe. Hoe heb jij dat gedaan? Of hoe kom ik daar nou uiteindelijk binnen? En dan denk ik van ja, oké, maar wat heb je nu gedaan om daar, wat voor onderzoek heb je daar eigenlijk gedaan om erachter te komen wat daar, tot hoever je daartoe verhoudt? We hebben over de 60 degrees of separation. Nou, dat is een soort methode van hoeveel mensen moet ik uiteindelijk. De idee erachter is dat je 6 stappen nodig hebt om tot de Amerikaanse president te komen. Nou, dat is tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig met LinkedIn en social en andere kan het al in 2 of 3. Dus alleen als je daarvan bewust bent en je neemt dat mee, ga je misschien wel ook anders naar die wereld kijken.
Mm-hmm. Maar is het oké, dus daar moet je actiever in zijn?
Proactiviteit hoort daarbij, een stuk onderzoek hoort daarbij. Dat is eigen verantwoordelijkheid. Verhoud je tot netwerken. Dus ga proactief en slaat ook plat. Ik zeg wel eens gekscherend, als jij morgen op een of andere manier bij een of andere top 100 bedrijf wil starten, dan moet je ook wel begrijpen wat die top 100 bedrijf voor staat. En dat is wat verder dan alleen maar, ja, ze verkopen leuke biertjes of leuke
maar
leuke
zie
krantjes.
Je dat dan daar vaak misgaat, dat bijvoorbeeld iemand met een andere culturele achtergrond die gewoon heel erg goed is in zijn werk, niet goed snapt hoe die structuren in elkaar zitten en daardoor het toch niet redt om naar die top te komen?
Nou, dan kom ik toch weer terug. Ik denk dat we voor ons bewust van moeten zijn dat de startkwalificatie, zoals we dat noemen, dat het nu anders is dan dat het vroeger was. Vroeger zeiden we uiteindelijk, met diploma, baan verzekerd, mm-hmm, en dan kan je overal aan de slag. En als jij een andere achtergrond had, dan had je uiteindelijk de glazen plafond. Of als je vrouw was, had je ze zwarte en de glazen plafond, zo noem ik het dan maar. Ja, dan moest je dan doorheen breken. Dat is prachtig, maar je hebt nu nog een aantal andere waar je doorheen moet. En dat maakt in dat opzicht niet uit welke kleur je hebt. Je zal jezelf veel meer moeten verdiepen in de plek en de omgeving waar je toe wil verhouden. Dus ik denk dat diegene van een zwarte achtergrond, laat ik zeggen met een zwarte huidskleur, vanuit het gedachte vanuit niet wit, om het zo maar te zeggen, dat die ook extra moeite moet doen. Net zoals iedereen dat moet. Zult je moeten verhouden tot je netwerk. En misschien kom je dan erachter dat je netwerk wel wat wijdverspreider is dan dat het dan je in eerste instantie misschien in gedachten had.
Kan je het, codes voert misschien te ver, maar kan je het concreet maken hoe zoiets dan werkt in de praktijk? Laten we nemen de vrijdagmiddagborrel.
Nee, dat is een goed voorbeeld. En in het voorgesprek had ik al aangegeven dat ik een beetje moeite heb met het woord codes. Ik heb daar zelf ook al een idee bij, want had ik ook gezien, het zijn van die codes, maar dat voelt als een soort secret handshake. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met kennis. Als jij niet weet dat die vrijdagmiddagbol, dat daar, zoals we dat noemen, de derde helft, dat daar veel gesprekken plaatsvinden en dat daar ook mensen elkaar op een andere manier leren kennen. Dat je daar zelf ook een bijdrage aan moet leveren om de organisatie ook beter te leren kennen, maar ook om je andere kwaliteiten kenbaar te maken. Ja, hoort er nu eenmaal bij. En ik denk dat dat ook weer te maken heeft. Hetzelfde geldt ook voor al die borrels die in de stad zijn, of dat je uiteindelijk je extra inzet, dat je dat ook zichtbaar maakt. Ja, Dus vrijdag middelbol, dat is afhankelijk van de context. Hè, want ik bedenk dat het voor de ene bedrijf is dat veel belangrijker dan voor het andere bedrijf.
Verdiep je daarin en ben je gewoon bij.
Maar dat is een bedrijfscultuur. En ik denk dat dit is het voorwerk. Als je ergens binnenkomt, wil je eigenlijk proberen te begrijpen hoe werkt zo'n dynamiek nou van zo'n bedrijf. Ik snap best dat als je net komt kijken, dat heel lastig is. Maar dan kijk dan om je heen naar andere mensen die dat traject al een keertje eerder hebben doorlopen. Maar die vragen durven stellen, daar begint het mee. En voor mij maakt dat zich niet uit of je zwart, wit of geel bent. Dat is voor iedereen diezelfde moeite. Ik moet er wel het volgende bij zeggen. Als jij, ik noem het, Jurgen Rijmond zei dat zo prachtig. Die zei van, wij kwamen over vanuit Suriname. Eigenlijk wat we meenamen was onze familie. En hier, en wij moesten zeg maar het ons verhouden tussen mensen die hebben een netwerk. En dat snap ik als je eenmaal hier altijd hebt geworteld. Dan, je bent jaren al lid van een vereniging. En je hebt jaren al in meerdere verenigingen. En je bent er actief in. Dan snap ik dat je daar een ander netwerk hebt opgebouwd. En dat je elkaar makkelijker kan helpen. Voorbeeld, ik vind het toch wel leuk om een persoonlijk voorbeeld te geven. Toen ik... Ik vertelde net dat ik in het Westland, wat dan ook. Nou, en vervolgens, ik was lid van een voetbalvereniging. Ja, ik kon aardig tussen aanstekens voetballen. En in die context kon ik makkelijker aan een baantje komen. Omdat degene die actief was binnen, moet je even, maar ik bel die en die wel even voor je op. Want ik hoor dat jij ook even tomaatjes wilt plukken. Want tomaten plukken, dat is
het. Westland.
Ja, Westland. En vervolgens kwam ik op een hele andere manier binnen bij die boer. Of die tuinder moet ik zeggen, want anders was ze heel boos. bij die tuinder. En dat was voor mij echt een belangrijke leerschool. En zoiets simpels dat je uiteindelijk al ziet. En de ene noemt het een kruiwagen. Ja, en dat betekent te wezen dat je eigenlijk al was. Maar als ik die vraag niet had gesteld, had ik ook nooit dat baantje gekregen. En had niemand uiteindelijk op dat moment gezegd, nou ja, weet je, ik weet wel iemand. En daar en die en we zitten daar ook al.
Ja.
En zo. Ik ben in dat opzicht van overtuigd dat als jij meer durft te vragen en minder bang bent voor het antwoord. Het kan altijd nee zijn. Dat heb ik ook altijd geleerd.
Mm-hmm.
Dan gaan er in mijn ogen wel weer nieuwe deuren open.
En is dat vaak wat toch mensen met een andere culturele achtergrond of die tot een bepaalde minderheidsgroep als het gaat om dat werkende leven, hè, want daar hebben we het over.
Yeah.
Dat die toch dat niet durven te vragen en er een soort een beetje onzeker zijn over het antwoord?
Nee, dat vind ik. Ik snap dat je die vraag stelt. Maar ik praat meer in de algemene zin. Voor mij is dat niet cultureel gegeven. Maar ik vertelde net ook dat als jouw netwerk in principe jouw familie is, betekent wijs dat je nog echt nog een aantal slagen moet maken. Mm-hmm. Om dat netwerk te verbreden.
Hey, ik zeg het ook omdat onze premier een tijd geleden, waardoor... je begint nou te lachen.
Ja, we halen die er lekker bij. Ja, die is nou bijzonder. Ja, laten we ons invechten.
Nou ja, je moet je erin vechten. Dat was zijn statement natuurlijk. Precies. Omdat er een discussie was over mensen met een die tot een minderheidsgroep behoren. Dat die toch minder makkelijk... Een soort klacht lag er. Van hij zei, je moet je er maar gewoon in vechten.
Ja, en daar heeft hij 100% geen gelijk in. Ja, weet je, jij vroeg mij net om opmerking te maken op basis van werknemerschap. Ik zei net dat een verantwoordelijkheid lag bij werkgeverschap. Dat moest ik even van wegblijven. En nu haal ik hem weer terug. Want als jij het over de premier hebt, dan heb ik het over verantwoordelijkheid. Ik had het over structuren. Ik had het over dat er bestaande structuren zijn. En ik denk dat een werkgever in eerste instantie bij zichzelf te raden moet gaan. Van oké, hoe ziet nou uiteindelijk onze bedrijfscultuur ernaar uit? En wie zijn dan onze vaandeldragers? En stel je eens de vraag als je in Amsterdam werkgever bent. En het is overwegend wit wat er dan allemaal rondloopt. En je loopt naar buiten en je ziet allemaal welke kleur. Dat er toch even iets aan de hand is. En als er dan nieuwe mensen worden voorgesteld door HR-manager of PNO of welke onderdeel dat ook mag zijn. En je ziet uiteindelijk alleen maar, mensen met RAL 902. Dan moet je jezelf de vraag stellen, doen we het dan wel goed, ja of nee? Dus voor mij ligt daar de eerste stap. Dus ik kan mijn stelling is niet. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij degene met een biculturele achtergrond. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, sterker nog, ik zei al, er ligt nog bergen met werk. Alleen wat ik mooi vind ten opzichte van vroeger is dat we nu. Het wordt bespreekbaar gemaakt. Er zijn veel meer activisten die zich daarover uitspreken. Erg belangrijk. Die zeg maar die deuren binnen. In ieder geval die het agenderen. En nou is het dan. Nu ligt de bal bij de werkgever om daar ook wat mee te doen. Terug te komen naar Publieke Omroep Amsterdam. Laat ik die dan toch maar even meenemen. Dan ik toch hier zit. Ja, daar ligt een eigen verantwoordelijkheid. Bewustzijn van hey, er moet hier nu wat aan veranderen. Op alle niveaus. Van het hoogste niveau tot aan uiteindelijk aan de werkvloer. En dat begint uiteindelijk met het aannamebeleid. En dat zit hem. En mijn stelling is, en daarom is ook één is geen. Dus het moet ook niet. Het moet ook niet alleen maar een John Oliveira zijn. Absoluut niet. Je moeten verhouden tot de stad. En dat zeg ik nu in deze functie. Maar voor mij is dat een lering voor heel veel organisaties.
Mm-hmm. Je zegt het is veel beter geworden als het gaat om inclusiviteit, als je het vergelijkt met jaren geleden. Maar we hebben nog een hele lange weg te gaan.
Ja.
Stemt dat je treurig? Want je hebt ook een dochter.
Want je hebt ook een dochter.
Ja, maak het even persoonlijk, John.
Nee, ja. Ik vond dit sowieso een persoonlijk gesprek, Diana.
Ja, zeker. Absoluut. Is ook zo. Maak het nog persoonlijker.
Nee, de vraag zou eigenlijk moeten zijn, Diana, of ik de toekomst rooskleurig zie. En ja, die zie ik rooskleurig. Ik kijk uiteindelijk naar de talenten die afkomen. Zij is opgevoed dat zij onder de zij is Amsterdamse. Zo voelt ze zich ook. Zij vindt het heel normaal dat er om 8:45 en heeft daar uiteindelijk wordt. Voor haar is het logisch, vanzelfsprekend.
Ja, maakt ze dan niks mee?
Bijna klaar. Haar uitdaging zit hem voornamelijk in. Tegen de tijd dat zij, ze is nu 13, tegen de tijd dat zij meedraait in het arbeidsmarkt, dus zeg maar vanaf 10, 15 jaar, ziet de wereld er dan anders uit. Betekent wezen dat we het dan niet meer hebben over het feit dat je een kleur hebt of wat niet. Ik zeg niet dat het zo is, maar op de manier, de weg die we nu inslaan, dan verwacht ik, dat die volgende generatie inderdaad op die plekken terechtkomen. En dat we het uiteindelijk inderdaad niet meer hebben over, omdat je een culturele achtergrond hebt. En ook niet hebben over kwaliteit, want dat vinden we zelfsprekend. Sterker nog, dat het hebben van een biculturele achtergrond wordt gezien als een vorm van kwaliteit. Omdat je zich beter kan verhouden tot internationalisering en al dat.
Oké, dus je bent gewoon hoopvol over de toekomst. Dat zij in die toekomst daar
als
goed haar plekje.
Op deze weg doorgaan wel, ja.
Ja, maar ja. Je vertelde ook over jouw moeder, die je dan heeft geholpen in die tijd dat jij het moeilijk had om te zeggen, je moet trots zijn op jezelf. Ja. Je moet trots zijn op je kleur.
Ja.
Ben je daar toch dan ook op die manier wel mee bezig met je dochter?
100%. Hell yeah. En ze heeft een kleur. Hallo. Ik bedoel, zij moet zich. Dat is het eerste. Luister, weerbaarheid is misschien het allergrootste goed wat we onze kinderen mee kunnen geven. En dat zou voor kinderen vanuit witte ouders wel totaal weer een andere invalshoek zijn dan voor ouders met gekleurde kinderen. Maar als ik kijk naar onze dochter, ik voed hem samen op met mijn vrouw. Nou, die is Indisch. Nou, die heeft gewoon aan de lijf ondervonden hoe het is om een kind op te voeden. Want huidskleur is wit. Dus zij heeft die vorm van discriminatie eigenlijk nooit zo ervaren. Ja, en zij heeft het wel ervaren nu met het opvoeden van haar dochter. Dus
wil je een voorbeeld geven? Of vind je dat persoonlijk?
Ja, dat is heel persoonlijk.
Ja. Je mag ook nee zeggen.
Daar ben ik me van bewust. Maar ik denk in het kader hiervan dat het wel handig is. Ja, een voorbeeld is. Mijn dochter zat op een. Je moet zo bedenken, mijn achtergrond is dat ik vroeger veel gedanst. En daar kijkt mijn vrouw ook van. Dus die geeft les op de Lucia Matthes Academie hier in de stad Amsterdam. Nou, dat is. Als je het over veelkleurigheid hebt en je hebt over educatie, dan is dat een fantastisch voorbeeld. Maar terug te komen. De basis van dans zit hem toch voornamelijk in ballet. Nou, er zijn een aantal balletscholen en zij zat op een balletschool. Ik moet zeggen, bijna witte krijgen ze niet. En niet zozeer omdat het erg hoeft te zijn. Maar het viel wel op dat zij daar een kleur in had. En ze is al een moxie, dus ik bedoel. Wat haar toen is overkomen, ze kwam een keer na een les kwam ze thuis en vertelde ze van mama, is mijn huidskleur, is mijn, wordt mijn, wat zei ze nou letterlijk? Is het, het kwam eigenlijk op neer, ben ik mooi? En dan had ze het eigenlijk voornamelijk over huidskleur. Want wat was er nou gebeurd? De juf had niet met de verkeerde intenties, maar die vertelde uiteindelijk dat ze in Louis XIV hadden ze allemaal van die prachtige parasolletjes. En die parasolletjes, en dan moesten ze uiteindelijk hadden ze allemaal parasollen in de hand. En waarom deden ze dat? Om uiteindelijk maar niet bruin te worden. En in dat verhaal vertelt ze door. En dat kwam binnen bij mijn dochter.
Jezus.
Ja. En toen gebeurde het volgende. Toen had ik tegen mijn vrouw gezegd. Die schrok daar natuurlijk van. En die was natuurlijk ook boos. Want ja, het is natuurlijk je eigen dochter. En toen hebben we met elkaar afgesproken. Oké, hoe gaan we hier nou mee om? En we moeten uiteindelijk de docent daarop aanspreken. Maar ik heb er ook gewaarschuwd. Die gaat het niet begrijpen. Want die heeft het met de beste intenties gedaan en et cetera. En die gaat het niet begrijpen. Hoe je dat realiseer je dat dat de reactie gaat zijn? Dat geloofden ze niet. En althans, in andere bewoordingen. Dit is de korte versie, de John Oliveira versie. Mm-hmm. En het resultaat was dat ze het ook niet begrepen. Dat ze de volgende keer daar rekenschap van zouden. Maar daar hield het dan ook bij op. Kijk, de learning, denk ik, hieruit zit hem in. Dat wij een bepaalde manier hebben hoe we met elkaar omgaan. En dat we dat heel logisch vinden. Maar wel vanuit, ik noem het even, een wit optiek. Dus vanuit een witte kijk, invalshoek. En dat snap ik ook. En helemaal in zo'n wereld. Maar wat nou als er nou al mensen met een andere culturele achtergrond erbij komen kijken? Dan hoort daar een andere verantwoordelijkheid bij. En dat zit hem wel, of je nou werkt wel als vrijwilliger bij een voetbalvereniging. Of dat maakt in dat opzicht niet uit. We moeten ons meer interesseren in die ander. En ik denk dat en ook begrijpen dat als bepaalde. Nou, dan komt die cultuurstuk weer bij kijken. Dat is die vrij Mibo waar we het over hebben. Als daar gesprekken plaatsvinden en bepaalde groepen daarin worden uitgesloten. En mensen zijn niet eens van bewust dat ze dat doen. Dan moet er iemand er wel zijn die mondig genoeg is. En dat is een beetje het lastige waar we nu in de tijd waar we nu in leven. Die zich daarover uitspreekt. Terug te komen op mijn dochtertje. En mijn dochter, die moesten we dan de talk geven. En de talk hield in. Hallo, je moet trots zijn op de kleur die je hebt. Onze opvoeding is misschien wel, maar het kwam in één keer, werd het in één keer concreet. Dus in één keer werd dat gesprek ook in één keer concreet.
Ja.
Dus wij moesten in één keer haar meegeven dat de juf het niet zo en misschien wel niet zo heeft bedoeld. En moesten ook een stukje geschiedenis uitleggen. Dus moesten ook nog eens die context gaan uitleggen van die geschiedenis.
Maar wat een verantwoordelijkheid voor zo'n meisje.
Ja, zeg dat. Waarom kwamen we hierop? Omdat jij, omdat ik aangaf, ja, verantwoordelijkheid voor ons als ouders is. En zeker als je we leven in een land waar 9 op de 10 gewoon wit is. Punt. Dus ik ben me heel bewust dat Bloem, zo heet mijn dochter, dat zij voorbereid moet zijn. Dat mensen anders naar haar gaan kijken. Alleen maar op basis van, zeg maar, de buitenkant van het boekje. En als zij daar een weerwoord voor heeft, of als zij daar zich tegen kan wapenen, in de best mogelijke manier dat we haar mee kunnen geven. En ik zie dat zij dat nu doet. Want ze gaat naar de middelbare school. Ze heeft ook al het nodige zelf weer meegemaakt. En ze vindt rechtvaardigheid belangrijk en staat daar ook wel voor. Maar dit was wel. Dit is ook een traject. En dat gebeurt nu nog steeds.
Er zullen heel veel mensen zijn die nu luisteren, die misschien zelf ook meemaken dat ze tegen een muur oplopen. Hè? Want we hebben besproken, mensen die tot een bepaalde minderheidsgroep behoren, hebben ook zelf een verantwoordelijkheid echt iets te doen aan hun netwerken, om te snappen hoe de traditionele cultuur van een bedrijf eruit ziet. En dan kan je ook heel ver komen, getuigen ook wat er met jou is gebeurd. Maar er is ook nog een hele weg te gaan.
Ja.
Je bent positief wel over de toekomst, maar in het hier en nu zullen mensen tegen bepaalde barrières oplopen. Heb je een advies hoe ze daarmee om moeten gaan? Welke signalen moeten ze herkennen? Want soms denk ik wel eens, als ik ook naar mijn eigen pad kijk, soms je weet heel veel al. Je bent al heel erg streetwise, al heel erg jong. Ik bedoel, ik ben als jong meisje begon het al toen ik op de lagere school was, dat een jongetje steentjes naar me ging gooien, omdat ik dus een kleur heb.
Ja.
Dus dan weet je al heel goed waar je mee moet dealen.
Nee, dan weet je dat nog niet. Dan is de grote vraag, waarom gooi je die steentjes, et cetera, wat en dergelijke. Anders moet thuis het je voor verteld. Want
hij zei het erbij, hè? Dus ik snapte het.
Dat speelde even niet. Dat is oké. Okay.
Dus ik snapte het, maar toch loop je ook tegen dingen aan dat je het niet snapt en dat je onzeker wordt over jezelf. Van ja, misschien ben ik wel niet goed genoeg. Weet je, dat is toch een reflex.
Die snap ik. En dan komt hij weer, dat DTV. Ik geloof heel erg in netwerken.
DTV is dat durf te vragen.
Ja, dat is dat hashtag DTV, sorry. Ja, ik wil het net even hip doen. Nee, je echt vragen. You're not alone. Geloof me nou.
Maar vragen, hoe bedoel je dan?
Niet de enige. Ik bedoel, in de families of in de andere netwerken zijn er echt wel andere mensen die hetzelfde pad ook al hebben doorlopen. En de grootste uitdaging van deze tijd is, hoe verhouden we of hoe organiseren we nou? Hoe zorgen we nou uiteindelijk dat als jij als werknemer en je bent onzeker en je loopt tegen hetzelfde, tegen bepaalde zaken op. Hoe ga je er nou achter komen dat je echt niet de enige bent geweest die daar. En misschien zijn er wel tips en tricks wel van anderen. Ja, laten we in jouw beroepsvak blijven. Als we naar journalistiek kijken, we kijken om ons heen, dan zijn bijna alle journalistieke organisaties behoorlijk wit. Mm-hmm. Er zijn heel veel nu boekjes over geschreven en er worden redelijk veel. Ik zie dan wel dat organisaties wel af en toe wat columnisten aannemen. Maar als we gewoon kijken naar de vaste FTE's. Maar dat zijn bestaande structuren. En die kijken het ook uiteindelijk vanuit die invalshoek ook naar de wereld waar we nu in leven. Dat is langzaam aan het veranderen. Maar als die gesprekken niet plaatsvindt, al bij de newsroom niet, al om andere invalshoeken te realiseren. De mensen die dan wel binnenkomen en die wel een biculturele achtergrond hebben, voelen zich daarin dan, die herkennen zichzelf niet, voelen zich niet gehoord en blijven met dat betreft. Je bent een van de weinige uitzonderingen die heel lang heeft volgehouden binnen een journalistieke organisatie. Maar ik ken best wel veel ex-journalisten of journalisten die hebben gewerkt bij de NOS, bij de persgroep en al dat soort organisaties. En die hebben het allemaal niet lang volgehouden. En de reden waarom niet, is omdat zij het gevoel hadden dat zij alleen maar werden aangesproken op basis van hun etniciteit. Dus dat is al één. Dus niet meer op dat kwaliteit waar we het over hebben en lees het vak. En ik denk dat voorbeeld kunnen we echt, ik zeg maar, uitvergroten naar andere segmenten. En ik denk dat heel veel rolmodellen worden, en die wil ik ook hier even noemen, heel veel rolmodellen worden heel vaak ingezet als een vorm van token. Van ja, we hebben hier een rolmodel, fantastisch. En dat is het gezicht. Moet je kijken, wij zijn eigenlijk ook veelkleurig. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over de cultuur. Wat gebeurt er nou uiteindelijk achter? Wat gebeurt er nou achter die schermpjes? Wat gebeurt er nou uiteindelijk op zo'n werkvloer? En weten we mensen ook te houden? En ik denk dat organisaties één een verantwoordelijkheid hebben op dat vlak, om daar goed scherp naar te kijken. Recruiten is één. Daar is ontiegelijk veel energie, tijd en wat dan ook. En recruiters, ik werd van de week ook weer een paar keer gebeld. Ja, kan je dan niet helpen? Oké, dat is één. Maar mijn punt is, bij de P van personeel zit er toch voornamelijk in. Oké, wat gebeurt er nou werkelijk op die vloer? Zijn mensen wel bewust dat zij al met een vorm van bias uiteindelijk al naar die organisatie kijken? Of naar de mens kijken? En daarmee dat ze dan een onderdeel eigenlijk zijn van, ik noem het even, die grote uitdaging waar we tegenaan lopen. Kijk ik naar de onzekere. Ze zijn niet allemaal onzeker, hoor. Maar laten we zeggen, mensen die zich bewegen in witte organisaties en die vraagstukken hebben en zich niet thuis voelen. Ik denk dat het ook goed is dat je jezelf verenigt. Dat je die vragen en die onzekerheid, dat je even kijkt van oké, misschien zijn er wel een aantal dingen die je niet begrijpt. En die misschien andere mensen hier daar, of anderen die ook in die positie hebben gezeten, die daar verder in zou kunnen helpen.
Hebben we iets gemist?
ik ben wel nieuwsgierig naar jouw tip. Jij hebt 17 jaar bij RTL gewerkt. Nou, dat is toch wel nodig gebeurd. Daar hebben we veel over gelezen. Ik ben nieuwsgierig naar, jij hebt het daar echt lang voor gehouden. Je bent echt, ik denk dat, we kunnen ze bijna allemaal noemen op één hand, die zo lang bij een nieuwsorganisatie hebben gezeten. En ik ben heel erg nieuwsgierig, hoe heb jij het volgehouden? Het moet jou ook wel ontvallen zijn dat je in één keer dacht van, maar wacht even, wacht even, je hebt het nu over mensen alsof ik er hier niet bij ben. Kan ik me voorstellingen bij maken, maar ik ben heel nieuwsgierig. Hoe ben jij daar doorheen gegaan? En wat is jouw advies naar de luisteraar die uiteindelijk denkt van... Ah, wacht even, ik zit ook in zo'n organisatie.
Ja, je had ik dus over na moeten denken.
Je dacht alleen maar die John Arriviere moet even nadenken.
Ik ben toch de interviewer, toch?
Ja, natuurlijk. Maar ja, als wij... We zeiden al, dit gesprek is gekleurd. Letterlijk en figuurlijk.
Ik denk dat ik me heel... erg lang heb aangepast. En dat ik ook heel goed, wat jij vertelde over dat je de cultuur heel erg moet snappen van een bedrijf, dat ik dat wel heel goed snapte. En dat ik heel veel dingen heb gelaten.
Ja.
En wat altijd heel erg ingewikkeld is, soms voel je dingen, hè, als het even uitspreken, uitsluiting.
Ja.
Soms voel je dat je anders bent, dat je... uitgesloten wordt. En dat kan soms in hele kleine dingen zitten. Toen ik in de horeca werkte... toen moest ik bij een andere horecatent... bij een ander restaurant moest ik even geld wisselen. Dat was een collega... bevriend iemand van een ander restaurant. En toen kwam ik binnen en toen zei... die eigenaar van het restaurant... hey, ik wist niet dat ze minderheidsgroepen aannamen bij.
Zo, nou, daar heb je hem al, hè. Goed.
Ja, en
welkom.
Dat is dan wel zo'n moment dat je echt denkt... dit klopt niet wat er nu gezegd wordt. Ja. En vooral ook door de reactie van de andere mensen die er omheen stonden.
Ja.
Die echt zoiets hadden,
precies,
wat gebeurt er nu? Weet je, die ongemakkelijke stilte. Ik heb ook wel eens gehad dat iemand in dat restaurant waar ik dan werkte zei... goh, wat spreek jij goed ABN, wat verrassend.
Ja, daar was die.
Ja, waarop de dochter van die vrouw zei van... mam, dit kan je echt niet vragen. Dus die besefte zich, dit is niet oké. Okay.
Die volgende generatie besefte dat.
Die volgende generatie, ja.
Daar was die, daar was mijn hoop, hè?
Precies, ja, nee, dat is ook die hoop.
Sorry, kom niet later.
En ik heb ook heel vaak gehad dat mensen heel positief juist reageren op die biculturele achtergrond. Dus die dat ook heel mooi vinden en interessant. En daar vragen over stellen. Vragen waar je soms wel op
maar wat is jouw advies?
Ja, daar zit ik nu al pratende.
Dat is merk ik.
Nou, kijk. Ik heb me heel duidelijk uitgesproken in 2015 was het volgens mij. Dat ik zoiets had. De media is echt te wit. En willen we waarheidsgetrouwe verhalen maken. En... Dan kunnen we niet blijven volstaan met een homogene groep journalisten. Hoe goed die journalisten dan ook mogen zijn.
Ja.
Die verslag doen over een heterogene samenleving.
Ja.
En toen heb ik me uitgesproken dat ik vond dat daar echt iets moest veranderen.
Ja.
Maar je moet wel heel sterk zijn om dat aan te kunnen. Want ik heb heel veel positieve reacties gehad. Maar ik heb het ook heel zwaar gehad.
Ja. Nee, maar
dus dat is al een advies voor mij.
Dus jij zegt eigenlijk, als je je uitspreekt... komt daar ook een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid bij kijken. Want immers, mensen vinden er wat van.
Ja.
En dat kan impact hebben, ook op je business.
Ja, klopt. Ja, en dat heb ik gevoeld. Dus dat heb ik gevoeld. Dus, je voelt soms dat je op moet komen voor... anderen ook. Hè, dat het niet alleen over jou gaat. Dit was voor mij het moment dat ik dacht... dit gaat niet meer alleen over mij. Dit gaat over een hele grote groep die niet gezien wordt. En het gaat ook over mijn zorgen over de journalistiek. Want op het moment dat je het contact verliest met de samenleving... Dat is de taak van journalisten ook, om de verhalen begrijpelijk te maken. Dat doe je jezelf als vak ook tekort. Dus hij ging voor mij ook twee kanten op. Maar wauw, je krijgt wel veel over je heen. Dus je... Dat zou mijn advies ook zijn aan...
Wat, om het niet te doen?
Nou, om het alleen te doen. Nee, ik zou het weer doen.
Okay.
Alleen te doen als je sterk genoeg bent om het te doen. En wat ik eigenlijk in de jaren daarvoor heb gedaan... is gewoon me aanpassen. Soms voel je ook dingen. En dan moet je ook wegen voor jezelf. Is het nou een gevoel? Of is het echt zo?
Ja.
En... ik denk ook dat iedereen wel eens dingen voelt. Dus dat het ook helemaal niet met je kleur altijd verband hoeft te houden. Of ook niet altijd verband hoeft te houden met het feit dat je een vrouw bent met ambities.
Dus
probeer niet overal achter elk iets te zoeken.
Nou, dat is een invalshoek. Maar je bent ook niet de spreekbuis. Dus dat is ook interessant aan dit gesprek. Hè. Ik word weggezet als een rolmodel. Dat snap ik. En dat accepteer ik. Dat is, let's not go there. Maar ik ben geen spreekbuis. Ik probeer het nou zo goed mogelijk te doen. Ik wil ook niet ergens naar binnen gehaald worden omdat ik dat rolmodel ben. Nee, ik doe mijn werk en ik wil mijn werk zo goed naar behoren te doen. Daar hoort ook een andere verantwoordelijkheid bij.
Maar die hoef je niet elke dag op je schouders te nemen.
Nee, maar het vervelende is, die draag je dan wel. En dat is de reden waarom rolmodel ook een negatieve bijklank heeft. Omdat je, ja, weet je, ook als je naar de markt gaat, word je daar ook op aangesproken.
Ja.
dus dat spreekbuis zijn voor een hele grote groep, dat is waar ik persoonlijk een beetje moeite mee heb. Dus ook de tips en de tricks die ik helemaal geef, of in ieder geval de opmerkingen. Ik zeg wel tegen iedereen durft te vragen, maar het maakt nou uit of je nou of jij een uitgesproken persoon bent of dat je dat niet bent. Ik snap dat niet voor iedereen gaat.
Doe wat bij je past en je hoeft het ook niet elke dag te doen. En choose your battles, ga niet achter elke gevecht aan.
Nou ja, en als laatste nog, als we het over diversiteit hebben, en jij noemt het net begin heel erg belangrijk. We hebben over de visuele en de niet visuele. Dus als we het over vrouw zijn of we hebben het over je rijdt inderdaad in een rolstoel, dan is het of je hebt inderdaad een kleur, dan is het heel erg duidelijk. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal groepen waar dat allemaal niet zo heel erg duidelijk voor is. En dan hebben we het over of we het nou over de seksuele oriëntatie hebben. Wat ik daarin wil meegeven is precies, en dat is voor mij de belangrijkste afsluiting, is toch het creëren van een veilige werkomgeving is een verantwoordelijkheid voornamelijk bij de werkgever. En de werknemer moet zich van bewust zijn dat zij daar een belangrijke schakel in zijn. En ik wil dat wel even goed neerzetten, omdat we hebben het er allemaal over heel veel zaken gehad. Maar je hebt Kim Putters hier gehad. En ik denk dat die veilige werkomgeving, ik ben heel actief binnen diversiteit binnen het voetbal. En dat doe ik in een Europese context. En het spannende daarin is dat we wel degelijk die onderscheid heel duidelijk weer bemerken. Dus in het stadion gillen we allemaal homo, homo, homo. Ondertussen verbazen we ons uiteindelijk dat vinden we dat we dat ook die de LHBT, dat ze uiteindelijk ook letterlijk uit de kast moeten komen tussen aanstekens. Heb je cake en eat toe. We moeten uiteindelijk ook zorgen dat er een omgeving is waar mensen veilig in kunnen bewegen. En dat is voor mij ook op de werkvloer. En dat zitten we voornamelijk op het visuele aspect. Als we ons daarvan bewust zijn en die waarden en normen waar we allemaal ons mond voor hebben, inclusief onze regering, dan zouden we daar uiteindelijk veel meer aandacht voor moeten geven. Vandaar mijn punt ook. We hebben nog genoeg. Er is nog zoveel te doen. En dat gaat verder dan alleen maar. Dus die rolmodel speelt daar een rol in, maar daar hoort verantwoordelijkheid bij.
Heel goed punt. Dat is meteen een brug naar de volgende uitzending. Want dan gaan we het ook hebben over hoe creëer je die veilige werkomgeving. Maar voor nu denk ik dat het ook heel mooi is om af te sluiten met hoe dat met jouw moeder ooit begon. Want dat vind ik nog wel een heel erg belangrijke tip voor al die rolmodellen of aankomend rolmodellen. Van blijf geloven in jezelf. En ook wat jij zegt van durf te vragen. En zoek ook de verbinding met anderen. Want daarin ben ik jou heel erg dankbaar. Op het moment dat ik even gewoon geconfronteerd word op een bepaald punt, dat ik denk van, ik word hier even onzeker van. Ik vind dit moeilijk. Wat gebeurt hier eigenlijk? Dan richt ik mij onder andere tot jou. En dan hebben we daar gesprekken over. En dan kom ik weer beslagen ten ijs.
Dat vind ik mooi om te horen.
Dankjewel, John.
Ja, dankjewel.
Volgende aflevering hoor je dus meer over die veilige werkomgeving. Dit was de tweede aflevering van All Inclusive. Een podcast over, ik moet zeggen de derde aflevering trouwens. Een podcast over diversiteit en inclusiviteit. En wil je meer afleveringen luisteren? Check dan de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Dank voor het luisteren.
De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.